Hi, je luistert naar Data Driftig, de podcast van Little Rocket, waarin we met zeer diverse mensen praten over data. In normale taal, zodat iedereen er iets van leert, inspiratie opdoet en natuurlijk dat je zelf meer data driftig wordt. Welkom bij aflevering 13 van de podcast Data Driftig van Little Rocket. In onze vorige aflevering hebben wij gesproken met Elroy Clay, een art director die zich helemaal op AI heeft gestort. Daar maakt hij fantastisch werk mee en hij haalt er zelfs opdrachten uit nu. Maar vandaag gaan we het over iets heel anders hebben. We gaan het namelijk hebben over productie, over de maakindustrie en over Smart Model-Based Systems Engineering. Wat dat betekent, daar gaan we vandaag achter komen. En daarom is Sander Snelling hier van VRO. Goedemorgen, Sander.
Goedemorgen. Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je hier bent. Ja. Voordat we met onze eerste rubriek beginnen, even heel kort. Sander Snelling en jij werkt bij VRO. En wat is jouw functie daar?
Ik ben business developer. We hebben een clubje binnen VRO en wij zijn bezig om bedrijven te helpen om te industrialiseren.
Oké, kijk. Ja. Dus industrie 4.0 of waar zijn we ondertussen?
Ja, precies. Smart industrie 4.0. En ons clubje heet nu nog Smart Model-Based Systems Engineering. En dat is meer de methodiek. Maar daar gaan we het zo over hebben.
Inderdaad. Maar we gaan eerst even beginnen met de rubriek. En onze eerste rubriek is data buzzword. En dan mag je altijd de buzzword meenemen. Dus wat is jouw data buzzword?
Model-based definition.
Model-based definition. Ja. Dus dat is dan MBD.
Precies. Ja, dat daar is heb je zelfs hele beurzen van tegenwoordig.
Oh. Dat is, maar wat is het überhaupt? Laten we daar even mee beginnen.
Precies. Alsof ik het mijn ouders moet uitleggen.
Hè? Ja, dat is het. Het liefst wel, ja.
Precies. Ja, model-based definition. Het is dus een model waar je alle informatie in stopt om een product te kunnen maken. Dat is het.
Dus om een fysiek product, dus een microfoon of een...
Ja, ik neem altijd het voorbeeld. Ik heb hier toevallig een kopje voor me staan. Ja. Dat kopje heeft een print aan de onderkant en dat heeft een bepaalde vorm. Dat heeft een bepaald materiaal. Er zit een coating zit erop, een stukje glazuur. Hoe is dat ding dan gemaakt? En welke informatie heb je dan nodig om dat te doen?
Voor al die dingen moet je iets weten. Welke coating, welke samenstelling, wanneer moet die erop?
Het komt waarschijnlijk bij allerlei verschillende toeleveranciers. Komen verschillende materialen vandaan. Het is niet alleen maar de geometrie van het kopje. Het is echt alles wat je moet weten om het überhaupt te kunnen maken. Tot zelfs de machine-instelling voor de matrijs waar die uitkomt aan toe.
Ja, precies. En waarom is dit een buzzword?
Ja, dat hoor je nu enorm veel om je heen. Met name aangezwengeld door ASML. Dat is een hele grote klant bij ons, bij VRO. Zij zijn hun toeleveranciersketen enorm aan het enthousiasmeren om dit te gaan gebruiken. Ja. Het zorgt er namelijk ook voor dat iedereen naar dezelfde informatie kijkt. En dat is wel belangrijk. Ja, als je naar dezelfde informatie kijkt, voorkom je gewoon heel veel problemen. En als je er weer een soort van, als je van driedimensionaal tekenen, met computer added design, dus met driedimensionaal tekenen allerlei maten ergens neerzet en je maakt daar een tweedimensionale tekening van om in de fabriek te kunnen gebruiken om iets te maken, daar heb je alweer een soort tussenslag erin gecreëerd waarin je fouten kan maken. Dus waarom dat wil je dan niet? En dat wil je eigenlijk niet. Nee. Je wil eigenlijk zo dicht mogelijk bij die bron blijven.
Juist.
Nou, en dat is wat zij promoten en dat is ook precies wat wij doen. Alleen dan niet voor hele grote bedrijven, maar meer voor wat kleiner. Het grotere MKB.
Model-based definition. Hè, als we even het voorbeeld van ASML nemen. Even voor de mensen die nu al dachten, god, dat is heel veel jargon.
Ja,
wat niet te voorkomen is. Hè. Betekent het dat ASML een soort regels oplegt aan leveranciers of samenwerkende partijen?
Als jij
waarin ze zeggen, je moet zo werken, anders kun je niet met ons werken?
Ja, dus, hè, dus de, daar gaat het uiteindelijk, zal het daar denk ik naartoe gaan. Hè? Dus kijken we even naar de automobielindustrie. Hè? Ja. Dus als je Volkswagen heet en jij hebt een toeleverancier die jouw spulletjes aanlevert.
Schroefjes.
Of complete modules.
Ja.
Dan moet dat gewoon in een bepaald stramien, in een bepaalde, manier, zeg maar. Ja. Zodat zij heel makkelijk kunnen uitvissen van... Hey, hè, welke materialen heb jij gebruikt? Welke grondstoffen zitten daarin? Hè, komen die grondstoffen, komt dat ergens uit een land waar het niet zo kosher is? Wel, ze het niet zo nauw meenemen? Ja. En dat soort dingen, dat staat nu allemaal te gebeuren, zeg maar, ook bij de wat kleinere bedrijven.
Ja, ja, dus steeds meer gaat men van samenwerkingen in een keten, zal ik maar zeggen, of toeleveranciers meer informatie vragen. En,
precies.
En ja, dat model-based definition.
Daar kun je dat dan instoppen. Dat is dan het model waar je al die informatie centraal instopt.
Het klinkt wel handig, ondanks dat het buzzword
is. Superhandig. Ja. Dat is superhandig. Maar het is ook tegelijkertijd best wel ingewikkeld. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar het Europees productpaspoort. Dat is een soort van materiaalpaspoort waarop je kan zien van hey, wat is nou de carbon footprint van mijn product.
Oké.
Okay. Dus dat je echt kan zien van joh, welke...
Dus dit kopje wat hier staat, dat komt van IKEA, denk ik. Dan kan IKEA ons dat tot op de punt komma vertellen.
Precies. En dan zou je daar dus ook als consument van kunnen zeggen van hey, dit kopje heeft een grotere footprint dan dat kopje, dus ik neem die.
Ja.
Dus dan kun je op basis... En een bedrijf hier in Nederland, Auping, is daar bijvoorbeeld al heel ver mee met die matrassen.
Ja, ja.
Die doen dat echt hartstikke goed.
Ja. Die hebben daar ook, die vinden daar ook aansluiting mee in de markt?
Dat weet ik niet. Ja. Daar zijn wij nu mee bezig om te kijken van hey, hoe gaat Auping daarmee om? En ze doen het uit zichzelf, zeg maar wat de resultaten van is van hey, verkopen ze daardoor ook meer matrassen? Of wat is dan de business case? Dat weet ik dus niet.
Ja. Nou, dat kan ook nog komen natuurlijk.
Maar dat kan ook nog komen. Ja. Ik denk dat zometeen heel veel bedrijven daarmee te maken gaan hebben.
Ja, klinkt mij wel logisch in de oren. Ja. Ik hoop de luisteraars ook. Goed, dankjewel voor je buzzword.
Ja.
Duidelijk verhaal.
Goed zo.
Ja, Sanne, jij werkt bij Viro. En dat hebben we net al heel kort genoemd. Viro is best wel een bekende naam in de markt als je in de industrie of in de maakindustrie werkt. Want jullie hebben 9 vestigingen in Nederland, 7 in Duitsland en 1 in België. Dus timmeren aardig aan de weg. Volgens mij gaat het richting de 1000 medewerkers.
Ja, bijna.
Klopt. Ja, klopt. Dus grote spelen. Kun jij heel kort eens vertellen, in een notendop, ik denk dat dat best lastig is, maar voor een buitenstaande, wat voor bedrijf is Viro? Wat leveren jullie aan?
Ja.
Aan jullie klanten?
Nou, Viro is een ingenieursbureau, dus met name werkzaam in de industrie. We doen echt uiteenlopende projecten, zeg maar. Van hele grote bedrijven als ASML, Tata Steel, dat soort clubs. Tot en met de kleine MKB'er op de hoek.
Ja.
En het zijn heel vaak multidisciplinaire projecten. En dat maakt het ook leuk. Weer een moeilijk woord natuurlijk.
Nou nee, maar dat kan in heel veel context iets anders betekenen.
Dat is,
wat betekent het voor wat jullie doen?
Bij ons betekent het dat je eigenlijk met meerdere disciplines één machine aan het bedenken bent. Hè? Dus met mechanica, elektro en software samen. Verschillende specialisten uit verschillende invalshoeken ben je daarmee aan de slag.
Ja, want Viro helpt ook veel bedrijven die machinebouwer zijn.
Klopt.
Voor de buitenwereld betekent dat bedrijven bouwen machines en die worden verkocht aan andere bedrijven en die draaien er productie mee.
Precies.
Even heel kort gezegd.
Precies.
Die machines maken, dat is een heel proces.
Ja.
Dus een multidisciplinair proces, daar hebben we veel verschillende dingen voor nodig. En een van de dingen waar jij dus bij Viro mee bezighoudt is smart model-based systems.
Ja, precies.
En dat heeft volgens mij al wat te maken met het buzzword. Maar laten we daar eventjes vooral op ingaan. Want Viro doet nog veel meer. Maar het gaat heel vaak wel om engineering, werktuigbouwkunde, mechatronica. Ja. Daar hebben jullie ontzettend veel hele slimme mensen voor in dienst. Precies. Jij zit bij Smart Model Based Systems. Even voor gewoon mijn buurvrouw. Wat is Smart Model Based Systems?
Ja, dat is een methodiek. Daar kan ik zo denk ik nog wel even op terugkomen. Ik zou het leuk vinden om eerst even terug te gaan naar van hoe komen we er zo toe, zeg maar, om dit zo te doen?
Ja, okay.
Of is dat de volgende vraag?
Nee, als dat helpt dan. Ja, dan precies. Beginnen we daarmee. Nee.
Dat is denk ik wel aardig. Even een heel klein stukje geschiedenis vanuit mij, nee, zeg maar. Ja. Ik was directeur bij een ingenieursbureau. Daar ben ik weggegaan als organisatieadviseur gestart. Dus mezelf eigenlijk als adviseur verkopen bij verschillende organisaties om daar advies te geven. Hartstikke leuk om met dat advies bezig te zijn, maar het beviel me toch niet. Okay. Dus ik heb echt wel behoefte om een team om me heen te hebben en om samen iets te doen, want je staat als adviseur toch een beetje aan de zijlijn.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk een fase in mijn leven dan, dat je een beetje zoekende wordt van wat wil ik nou? En toen kwam ik iemand tegen die toevallig een straat verderop woont. Erwin van Zomeren, die woont ook in Zwolle.
Ja.
Wij klikken goed samen. Ik meer aan de business development kant en hij meer als business architect. En hij had eigenlijk hetzelfde. Zo van, joh, weet je, je staat een beetje aan de zijlijn en je komt nooit eigenlijk heel veel verder.
En jullie zaten een beetje in hetzelfde vaarwater.
Schuitje, zeg maar. Ja. Hè? Dus hij was al 13 jaar adviseur. En ik nog maar net. En we hebben toen gezegd van, jongens, wat zou het gaaf zijn als je tegen zo'n klant kan zeggen, joh, met dit adviseren we je. Maar let op, we kunnen het ook voor je doen.
He, dus we kunnen het ook voor je uitvoeren.
Ja, ja, ja. En want heel veel bedrijven die zitten hier eigenlijk aan te kijken van, joh, fantastisch advies, maar we zijn hartstikke druk.
Ja,
maar waar halen we de tijd vandaan dan? Ja. En hoe komen we dan aan die kennis om dat allemaal te kunnen doen?
Ja, ik denk dat heel herkenbaar is ook in heel veel andere branches.
Ja, precies. Ja. Precies. En toen hebben we een businessplan geschreven en zijn we langs verschillende ingenieursbureaus gegaan en hebben we gezegd van, joh, dit is wat wij van plan zijn. Willen jullie dat ook? En Viro zei, nou, dat is een fantastisch idee en sluit heel erg goed aan bij wat wij willen.
Dus jullie zijn eigenlijk naar Viro toegegaan van, kunnen we een soort business unit worden?
Precies, precies.
Ah, ja.
Nou, we zijn dan een afdeling, maar what's in the name?
Ja, afdeling. Ja.
Dus we zijn ons eigen clubje gaan oprichten. We doen dat inmiddels 2 jaar. We hebben inmiddels 8 mensen aan ons clubje toe te voegen. Ja. Dus dat begint al echt iets te worden. Dus dat is hartstikke mooi. En wat doen wij dan? Hè? Dus,
ja, maar dat gaat allemaal om die methodiek. Dat precies. Smart Model Based Systems.
Wij helpen bedrijven met het industrialiseren van hun product. Hè? Dus wij nemen onze automotive kenners mee naar de machinebouwwereld. Uh-huh. En zorgen ervoor dat die machinebouwer eigenlijk niet elke keer 1 machine verkoopt aan een klant. Maar eigenlijk een productiestraatje zou kunnen maken. Hè? Dus dat je dat begint eigenlijk bij een hele slimme architectuur van je product. Hè? Dus dat een klant aan de klantkant kan die elke keer een andere machine kopen. Hè? Dus die kan je samenstellen uit verschillende modules.
Nou, ik wil kopjes produceren. Daar heb ik een machine voor nodig.
Heb je een machine gemaakt inderdaad. En die kopjes die kun je produceren. Maar je hebt elke keer een andere vorm nodig.
Ja.
Want elke klant wil zijn eigen type kopje.
Ja, die ken jij wel wat anders dan Amazon.
Ja. Hè? Dus, maar dan heb je elke keer een nieuwe mal nodig om ervoor te zorgen dat die kopjes in die machine geproduceerd kunnen worden.
Je moet de machine aanpassen.
Dat zou heel handig zijn als die machine dan helemaal gelijk kan blijven en dat je alleen het vormdeel aanpast elke keer.
Juist,
dat je er zo voor zorgt dat de koeling en de aanspuiting en de uitwerping
coating
dat allemaal gelijk blijft, zeg maar. Maar dat alleen het vormdeel aangepast wordt.
Juist.
Nou, en dat is dus een architectuur die je dan bedenkt van je machine. En dat is precies wat we doen voor klanten.
Okay,
dus niet voor 1 klant een speciale machine maken. Maar eigenlijk een architectuur bedenken waarin alle modules zitten, waar je alle klanten mee kan bedienen.
Ja, dus dat je als machinebouwer heel veel onderdeeltjes op de plank hebt liggen, maar daar oneindig veel machines mee kunt leveren, zonder dat je elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te
vinden. Precies. Ja, en dat zorgt ook precies voor eigenlijk dat je die kennis die je elke keer opdoet met het maken van een machine, dat je die elke keer weer weet te borgen. Ja. Dat je die elke keer weer en dat je elke keer een stapje slimmer wordt eigenlijk.
Ja, dat klinkt heel logisch. Want als je dan kun je ook zeggen van ik ga me richten op zoveel mogelijk modules erbij bedenken. Is dat ook een?
Ja, precies.
Okay, dan word je aantrekkelijker om voor meer mensen om bij jouw machine te komen. Ja.
En als je ergens eenmaal goed in bent en je wordt, dan word je daar ook steeds beter in, zeg maar. Mm-hmm. Omdat het elke keer doe je daar weer een stap in.
Ja.
En die kennisborging is, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker.
Dus dit is eigenlijk een soort wel custom leveren.
Ja, maar standaard.
Ja, maar dat is toch bestendiger.
Ja, precies.
Oké. Okay. Nou,
goed, en dat doen we dus met smart model-based systems engineering.
Ja, precies.
Dus dan ontleden we dat woord even. Dat begint bij het woord smart. En smart staat voor de slimme waardestroom. Ja. Dus je hebt wij zeggen dat zo in de bedrijfskunde, een waardestroom binnen een bedrijf. Dus eigenlijk de route die data aflegt van verkoop, naar engineering, naar werkvoorbereiding, naar inkoop, naar productie, naar server. Dus en in heel veel bedrijven zit daar een soort knip tussen.
Allemaal eilandjes.
Dus verkoop verkoopt iets, gooit het over de schutting naar engineering. Engineering, ik heb wat verkocht, dan moet het klaar zijn. Veel succes.
Ja.
Bedenk het maar en ik ga weer verder. En dan moet engineering aan de slag. En net even iets anders dan de vorige keer. En dan begint het gedoe eigenlijk. Want dan begint op een gegeven moment, die engineers zijn hele positief ingestelde mensen.
Ja.
Dat merken we ook in de cultuur bij Viro trouwens.
Dus absoluut. Ik ben wel eens bij jullie geweest. Dat is absoluut waar.
Hartstikke fijne cultuur. Maar die mensen die schatten er ook vrij optimistisch in. Dus die zeggen, dat is over 3 maanden klaar. En dat is niet 3 maanden, dat is een half jaar.
Ja.
Dat is heel vaak zo. En dan begint op een gegeven moment inkoop al te duwen van beste engineer, ik moet spulletjes bestellen, want mijn productie moet zo meteen aan de slag, want wij moeten dat dingen gaan maken.
Ja.
En dan kom je in gedoe terecht.
Ja.
Want als het niet gaat zoals het moet, dan moet maar zoals het kan. En,
iedereen die wel eens een huis heeft gebouwd of een website of software, die zal hier misschien wat in herkennen.
Precies. En dat is dus, als je dus die waardestroom aan elkaar weet te knopen, dat je in ieder geval allemaal dezelfde informatie hebt.
Ja,
dat je de informatie die je aan het begin erin stopt, de engineer daar ook naar kan kijken. En dan kom je dus weer op dat model-based. Dus eerst aan elkaar knopen van al die informatie. Maar ook model-based, dus modelgebaseerd. Mm-hmm. Dat is mijn buzzword, model-based definition.
Ja,
dus dat je alles in één bron hebt zitten, dat iedereen naar die ene bron aan het kijken is.
Ja.
Dus dat die bron is leidend voor wat je allemaal doet.
Ja, dit is wat we willen hebben.
Precies.
Ja,
precies.
Dit is wat eruit moet komen uiteindelijk.
Ja. En dan systems engineering is eigenlijk de balans in je hele systeem. Dus de machine is een systeem op zich. Uh-huh. Dus daar moet je als engineer, dus de elektronica moet afgestemd op de mechanica en de software heeft daar nog wat in te doen.
Hij moet een bepaalde maat hebben waarschijnlijk.
Precies, en dus daar zit systems engineering in, want al die verschillende systemen binnen zo'n hele machine, die moeten ook met elkaar samenwerken, maar dat kun je ook op bedrijfsniveau zien. Dus jij als bedrijf die zo'n machine moet maken, dat is ook een systeem.
Ja.
Dus als verkoop misschien heel iets harder loopt of net even iets meer informatie in dat model stopt, dan heeft engineering en met name ook service heeft er zoveel aan. Die weet dan zoveel beter van, bedoel je dit?
Ja.
Dus dit moet er gebeuren.
Dus misverstanden dan weghalen.
Ja, precies. Maar dan is dat systeem veel beter in balans.
Ja, dat klinkt
vandaar logisch. Dat systems engineering.
Ja, en dat is dus een hele methodiek.
Precies.
Daar helpen jullie met name machinebouwers en dergelijke om dat te adopteren.
Ja.
Het woord viel net al, data. Dan word ik natuurlijk wakker.
Dan ga je aan.
bij Little Rocket worden we dan wakker.
Ja.
Hoe speelt data hier een rol? Want ik zag ook, toen ik mij wat documentatie opgestuurd, zag ik ook staan data-driven manufacturing. Ja. Het klinkt ook weer als een prachtig buzzword, maar wat ik daar even uithaal is dat het data gedreven is.
Precies.
Wat heeft data gedreven zijn hiermee te maken?
Data driven is dus dat je op basis van je data je productie aanstuurt. We hebben nu bijvoorbeeld één klant en die heeft als wens, daar zijn we nog lang niet, om eigenlijk een fabriek te hebben uiteindelijk waar geen mensen meer in staan.
Okay.
Dus die heeft nu enorm veel problemen om mensen te vinden om zijn productie draaiende te houden.
Juist.
En die zegt of ja, eigenlijk wil ik het zover automatiseren dat ik uiteindelijk dus geen mensen meer nodig heb. Of beter gezegd, hij wil gewoon groeien en dat je met dezelfde mensen meer kan doen.
Juist, oké. Okay. Ja.
Dus het is niet zo dat die banen allemaal verdwijnen, helemaal niet. Maar dat worden wel andere banen.
Ja, nou dat zie je heel
vaak. En dat is nodig, want er zijn nu heel veel... Ja, ik noem dan altijd als voorbeeld Harry in de fabriek, die spulletjes in elkaar aan het schroeven is. En Harry gaat zo meteen met pensioen.
Ja.
En wie neemt dat dan van hem over? Dus hoe zorg je ervoor dat de kennis en kunde die Harry nu in zijn hoofd heeft, dat iemand anders dat makkelijk over kan nemen?
Ja.
Nou, en dat kan eigenlijk alleen maar door de nieuwe mensen die dan komen te voeden eigenlijk met die data.
Ja.
En in ons geval zou dat dan neerkomen op bijvoorbeeld hele slimme werkinstructies, waarmee iemand eigenlijk geen fout meer kan maken.
Ja, dat de werkinstructies zo goed zijn, precies, kan niet misgaan.
Wat we nu heel veel zien bij klanten is dat de werkinstructie heel vaak een oud pdfje van een jaar of 2-3 oud is.
Ja,
en, deze machine moet het ongeveer worden, maar dat is net niet wat die klant besteld heeft.
Ja.
En eigenlijk wil je, aan de voorkant configureer je met de klant een bepaalde machine. En dan moet die werkinstructie, die moet dan dus ook er zo uitzien. Die moet dan dus ook weerspiegelen wat die klant zo net besteld heeft.
Ja.
En dat is heel vaak niet het geval.
Okay. Dat klinkt mij als buitenstaander. Ik denk, dat is raar.
Ja, maar dat kost als je al die data dus niet aan elkaar hebt geknoopt, kost het je heel veel tijd en energie om dan weer al die werkinstructies aan te passen.
Is het dan een beetje dat spelletje wat mijn dochter nu leert op de basisschool van één iemand begint met iets in een oor zeggen en dan dat is dan wat je krijgt.
Ja, dat is dan wat je krijgt.
Ja. Oké.
Okay. Nou, dus dat is dus data-driven manufacturing.
Ja, precies.
Dus op basis van die data ga je je productie.
We vertrouwen elkaar.
Ja.
Maar we houden het ook even bij de feiten. Dit is de data die ik hier zie, dus daar ga ik vanuit. Ja. En daar kan een ander ook vanuit gaan, dat ik daar vanuit ga.
Precies.
Ja,
precies. Okay.
En ik zag ook staan digital twinning.
Mm-hmm.
En aanverwante zaken. Jullie proberen hiermee, voordat je echt aan de slag gaat, probeer je de hele productiestraat van iemand waar zo'n machine in past, inclusief de afdelingen dan volgens mij, probeer je eerst digitaal weer te geven.
Exact.
En dat hou je later ook zo om controle te hebben. Ja. Wat is het voordeel daarvan? Waarom zou ik dat doen?
Ja, je haalt daar aan de voorkant heel veel fouten kun je er al uithalen. Door het virtueel te testen. Dus dat begint aan de engineeringskant met FEM-analyses, sterkte-analyses op je product. Is het wel sterk genoeg?
Ja.
Hoe zit het met temperatuurstromen in zo'n product? En dat soort analyses.
En zo'n machine, je krijgt dan eigenlijk, digital twin, het zegt het al, een digitale tweeling. En daar kunnen we zoveel meer testen als we kunnen. Want hij vliegt op ons computerscherm misschien in de fik, maar niet echt in de fabriek.
Ja.
Oké. Okay. En kun je die stap ook weglaten?
De stap van...
Dat je helemaal zegt, dat digital twin, of dat je even dat van tevoren doet, Sander. Ik vind het allemaal heel mooi, maar ik wil het gewoon met mijn eigen ogen hier in mijn fabriekshal zien.
Ja, zeker. Het is niet per se nodig. Tenminste...
Ja, maar dat is mijn vraag. Is het verplicht? Zou je doen?
Kijk, wat wij verkondigen bij bedrijven is een heel erg groot verhaal. Dus echt helemaal van A tot Z.
Ja.
En het kan best wel zijn dat een klant zegt, ik heb voorlopig even genoeg als ik aan de voorkant mijn verkoop kan helpen met het configureren van zo'n product. Want daar krijg ik gewoon hele goede offertes van.
Ja.
En als dat voor die klant dan voldoende is, dan is dat voldoende. Dan kom je helemaal niet aan het virtueel testen en het digital twinnen en het smart surfaces en alle buzzwords, noem ze allemaal maar op. Dus het kan ook zijn dat de klant zegt, ik wil nu alleen maar Recent heeft een klant gezegd, ja, ik wil eigenlijk alleen maar zorgen dat mijn productie virtueel eigenlijk groter wordt. Want ik kan gewoon meer verkopen dan ik kan produceren. Dan gaan we dus iets doen met de supply chain, maar nog niet per se met digital twinning.
Nee.
Dat uiteindelijk wel mogelijk is, hè, omdat
dat is goed om te weten.
De structuur, zeg maar, van hoe je je product opbouwt, die staat al goed. Die is er al geschikt voor.
Ja.
Dus om dan die stap te maken naar digital twinning is een kleine stap.
Juist.
Maar als je op basis van de huidige data van die klant dat zou doen, nou, dat is een enorme giant leap, zeg maar. Dat is echt heel erg.
Dat is een enorme
moeilijk stap.
Ja. Die kun je niet maken eigenlijk.
Niet in één keer. Nee. Ja.
En dat digital twinning, hè, stel dat je heel veel dingen, dat je heel veel stapjes in jouw productieproces met die machine bouwen of als klant van dus dat je een machine hebt gekocht. Waarom zou ik het wel doen? Wat biedt het mij als voorsprong, als voordeel dat ik digital twinning ga inrichten?
Ja, je krijgt inzicht in hoe jouw machine performt, zeg maar.
Yeah.
He, dus dat is een beetje afhankelijk van de markt waar je in zit. Als een klant in een markt zit waar kostprijs heel belangrijk is,
mm-hmm.
Ja, dan verkoop je eigenlijk alleen maar een machine die sec doet wat die moet doen en zo goedkoop mogelijk is.
Yeah.
Ja, daar ga je hoogstwaarschijnlijk geen digital twin van maken. Want zodra je daarmee begint, dan ga je de sensoren toevoegen. Dan moet je data-analyse gaan doen. Dan moet je
veel kosten. Ook. Ja.
En dan zou je wel na kunnen denken over, nou ja, we hebben bijvoorbeeld een koffieautomaat. Die koop je vaak helemaal niet meer. Want jij wil eigenlijk helemaal geen koffieautomaat. Nee, jij wil koffie.
Je wil koffie, ja.
Ja, precies. Dus dan krijg je eigenlijk een soort huurcontract of een leasecontract.
Ja, je leased met hem, je leased
het apparaat. En zij moeten maar zorgen dat dat ding goed blijft.
Ja.
En dan is dus het incentive voor de partij die jou die koffiemachine leased, is dan om daar een hele goede koffiemachine neer te zetten die nooit stuk gaat.
Ja, maar dat is voor
want zodra zij zeg maar op moeten komen draven omdat dat ding ergens een palletje verkeerd zegt of een beetje vervuiling in zit of wat ook. Ja, dan kost dat hun enorm veel geld. En als je dan dus een machine neerzet die het heel erg goed doet en dus een enorm hoge uptime heeft, doordat je die digital twin hebt, hè, dus doordat je live eigenlijk kan meekijken van hé, die machine die gaat nu in de productie, gaat die aan. Ik zie dat motor 3, 4 en 5 die beginnen ook op toeren te komen. Ik zie dat motor 3 die begint wat meer stroom te vragen dan gebruikelijk.
Ja. Waar leidt dat toe?
Precies, waar leidt? Dan gaat dus een rood vlaggetje omhoog. Hey, misschien moeten we die bij de eerstvolgende stop van de hele machine gaan we die vervangen.
Ja.
En dan kun je alvast een part opsturen naar de klant. Ja. Nog zonder dat hij erom gevraagd heeft.
Ja, dus er komt wat binnen heen, een onderdeel. Nou, dan zal onze machine wel stuk gaan. Ja.
Ja, of stuk gaan, of in ieder geval, hij heeft onderhoud nodig.
Ja,
en je kan heel goed in de gaten houden wanneer een onderdeel stuk gaat. Het kan ook zijn dat hij het dubbele aantal uren draait dan waar hij voor is afgegeven, zeg maar. Hè?
Ja,
dus dat je dus eigenlijk, dat noemen ze dan condition-based maintenance gaat doen. Hè? Dus op basis van de conditie van de machine, op basis daarvan ga je onderhoud plegen.
Ja. Nou ja, daar heb je heel veel data voor nodig.
En precies. Ja. En dat is echt een kunst op zich.
Ja.
Hè, dus dat is iets waar we bij Viro echt sterk ook op inzetten.
Ja, want daar raken de velden van mensen die heel goed weten hoe je machine... Hè, dat heeft heel veel met elektronica, megatronica te maken en misschien nog wel meer dingen. Daar raakt het ook de softwarewereld, want software stuurt machines tegenwoordig aan. Dat kun je vanuit het kantoor doen, heb ik wel eens begrepen. Maar de data die er weer uitkomt, dus die software- en datawereld en die megatronica, die raken elkaar daar.
Ja.
En volgens mij zit dat heel erg in deze methodiek ook. Jullie leveren die expertise. Maar je kunt niet de hele wereld redden, zullen we maar zeggen. Hoe zit het met de expertise en de verandering naar die wereld toe in productiebedrijven, bij machinebouwers?
In hoeverre ze daarvoor openstaan, bedoel je? Of
ja, hoeverre ze daarvoor openstaan? Zijn ze daarmee bezig?
Ja, daar zijn ze zeker mee bezig, ja. Dat is eigenlijk wel een hot topic.
Oké, nou kijk.
Ja, want iedereen moet er. Ja, iedereen ziet wel dat staat te veranderen. Het verandert al. Ja. Er gebeurt enorm veel om ons heen. En onze klanten, die zijn ook niet van gisteren. Hè? Ik bedoel, die zijn er al lang mee bezig. Die zijn al lang aan de slag om met dit soort systemen en data lakes. Daar zijn ze echt heel erg goed in. Het is misschien wel even een mooi kapstokje voor wat wij doen. Je hebt design, je hebt beeld en je hebt operate. Uh-huh. Dus wij zitten met name in design en beeld. Dus bedenken, hoe moet die machine er eigenlijk uitzien? En dan moet die machine geproduceerd worden. Daar vinden wij ook wat van, zeg maar.
Ja.
En wij vinden ook iets van de organisatie die dan die machine in elkaar moet zetten. Dat zijn de onderdelen die wij doen. Dan wordt op een gegeven moment vanuit onze klant die machine geleverd naar hun klant weer.
Ja.
En dan heb je dus dat die machine aangaat. Dan gaan al die sensoren die gaan data produceren.
Ja, precies.
Nou, dat is dan weer een afdeling van Theo de Vries, bij onze softwareafdeling, zeg maar.
Ja, bekende naam in de
wereld. Die zit daar meer in, zeg maar. Ja. Dus wij gaan, zeg maar, tot het bouwen van de machine. Ja. Dat is ons vakgebied.
Maar Viro schakelt maatloos door.
Ja, precies. Maar ik heb het even over onze afdeling. Ja.
Bij Viro. Maar hoe zit het bij, zeg maar, jullie klanten zelf? Hebben die ook steeds meer mensen in dienst die daar ook mee bezig zijn? Ja, of laat ze dat liever aan de Viro's van deze wereld over?
Eigenlijk twee type bedrijven, zeg maar. Okay. Het ene type is, we zijn heel druk met de orde van morgen en stoor ons niet, want we zijn zo druk.
Ja.
En de andere, die zien echt wel in van, hey, dit staat eraan te komen, we moeten hierin mee.
Dat is de toekomst.
Daar gaat waar voorheen, zeg maar, de softwareafdeling op hun bedrijf, misschien 20% van het aantal mensen was.
Ja.
50 nu wel.
Ja, precies. Dus die realiseren zich, ik moet een soort van softwarebedrijf worden. Ja,
absoluut.
Met het grote voorbeeld wat altijd voorbij komt. Hè? Tesla is een softwarebedrijf.
Precies.
Die toevallig auto's maken.
Ja. Ja.
Is dat iets wat je dan ook vaak hoort, dat soort vergelijkingen? Of?
Ja, dit komt voor. Ja, precies. Ja.
Oké. Okay. Nou, volgens mij heel interessant. Met twee soorten bedrijven. Hoe gaat het met die eerste categorie aflopen die heel druk is nu dan? Ga je daar redden?
Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt. Dat is een beetje afhankelijk van je product natuurlijk. Maar dat is ook de categorie waarvan wij zeggen van, hey, dat is voor ons een hele interessante categorie. Mm. Want dan kunnen we namelijk zeggen, joh, hier is het advies. Maar maak je geen zorgen. Wij doen dat voor je.
Ja, maar je hebt geen tijd. Dus.
Maar jullie hebben geen tijd.
Ja.
Dus wij zeggen, zet een soort van parallel track op. Waarin we eigenlijk de machine, zeg maar, modulariseren. Dus daar maken we een hele slimme architectuur van. En wij integreren dat in hun bedrijfsvoering. Zodat we eerst de eerste stap. En gaandeweg verleren we dat aan de klant.
Ja.
Dus wij willen ook niet aangehaakt blijven. We willen altijd zorgen dat
wil je weer weg.
Wij moeten weer weg. Hè? Ja. Dus dat is onze baan ook. Wij willen onszelf graag wegautomatiseren, zeg maar.
Ja. Nou, dat is bij Little Rocket net zo. Dus dat.
Precies. Ja. Dus wij doen heel veel trainingen en heel veel cursussen hebben daarvoor, zeg maar, om onze klanten mee te nemen in onze in de methodieken die we gebruiken.
Ja.
En nogmaals, die methodieken hebben we niet zelf bedacht. Hè? Ik bedoel, die bestaan al. Dit is gewoon.
Dit is niet iets van Viro.
Nee. Dit is,
zijn heel goed in toepassen.
Wij zijn goed in het toepassen. En wij gebruiken de methodieken die op de universiteit allemaal bedacht worden.
Ja, precies.
En wij maken daar gebruik van.
Ja. En laatste vraag hierover. Wat gaan we in de toekomst zien? Want de hele wereld schreeuwt nu artificial intelligence, AI, kunstmatige intelligentie, allemaal hetzelfde. Maar in hoeverre gaat dat in de toekomst invloed hebben op deze wereld?
Ja, ik denk enorm. Hoe
dan?
Ik denk zelf dat als je artificial intelligence kan toepassen, zeg maar, al op het engineeringsvraagstukken die je hebt als bedrijf,
uh-huh.
Dan verandert enorm veel, denk ik.
Waar zit het dan in? Rekenkracht of dingen uitrekenen? Waar zit dat dan in?
Ja, goede vraag. Ik heb de glazen bol helaas niet. Maar
wat denk jij?
Um, ja, um, Ja, moeilijke vraag. Weet ik niet waar het heen zal gaan.
Nee.
Ik denk zelf dat de problemen die bedrijven nu hebben, zijn heel dichtbij. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon, ik heb mensentekort, ik heb een financieringsprobleem, ik heb kwaliteitsissues of ik besteed te weinig aan techniek. Hè? Dus mijn innovatie gaat niet snel genoeg. Mm-hmm. En daar moeten mensen op innoveren. En die zullen dan de nieuwe technieken die er zijn, zoals artificial intelligence, gaan toepassen om dat probleem op te lossen.
Ja, of sneller op te lossen.
En ik denk met name aan het, dus als de machine bij de klant staat, en dat je dan een systeem hebt wat een algoritme is die bekijkt hoe performt mijn machine nou. Daar zie je de allereerste toepassingen, zeg maar.
Ja. Dus al die software en die data, die software produceert heel veel data, die sensoren produceren heel veel data.
En dat je daar automatisch zeg maar de interpretatie op laat doen en daar de rode vlag uit naar boven laat komen van hey, dit gebeurt er nu, dus waarschijnlijk moet je daar nu op gaan letten.
Ja.
En ik zat net even te hakkelen, want het meer op engineeringsgebied, zeg maar. Want ik denk dat daar ook heel veel gaat veranderen. Alleen die verandering, die zagen we 20 jaar geleden al met de opkomst van die FEM-analyses. Hè, dat in de CAD-software zelf kan dat al gedaan worden.
Er is heel veel gestandardiseerd al.
Ja, er is heel veel gestandardiseerd. En je hebt nu gewoon een aantal knoppen in je CAD-systeem waarop je kan drukken. En dan heb je al een soort van berekening dat je al een beetje weet hoe het sterkte technisch uit zou kunnen pakken.
Ja.
Maar dan ben je nog steeds geen FEM-analyst, zeg maar. Dan ben je geen expert op dat gebied. Maar je kunt wel het aantal iteraties, zeg maar, sterk verkorten.
Ja, dus het aantal testen dat je moet doen.
En dat zal waarschijnlijk nog verder doorgaan, waarschijnlijk.
Ja, maar dat heeft eigenlijk ook weer te maken met interpretatie van heel veel data en heel veel berekeningen.
Precies, maar je moet wel kijken, je moet wel weten waar je naar kijkt. Hè?
Ja, dus, zo'n algoritme kan alleen maar gemaakt worden door iemand die precies weet waar hij het over heeft.
Ja.
Oké, dus veel dingen zullen dan ook tijdswinst zijn.
Absoluut.
En voorkomen van dingen die je eigenlijk niet op wil lossen.
Ja.
Oké, cool. Dankjewel. Heel interessant.
Graag gedaan.
Laatste vraag, kijkend naar de toekomst. Wat zijn de grootste uitdagingen voor machinebouwers en aan wie zij leveren? Wat is echt de uitdaging waar zij mee bezig moeten nu?
Ja, dat is... Ik denk zelf dat gaat over die model-based definition. Hè? Dus dat alle informatie in één bron komt.
Ja.
Ik denk dat nu de grootste uitdaging gaat worden in de komende periode.
Ook een beetje wat bij Little Rocket vaak datacentralisatie zorgt dat al je data samenkomt.
Precies. En hoe sluit je dan je hele toeleveranciersketen aan op die data? En hoe zorg je ervoor dat die ook... Want die moeten ook anders gaan werken, hè?
Ja. Het voorbeeld van ASML. Hè. We kennen het ook in de wereld van Intergamma. Die verplicht op een bepaalde manier dat je een bepaalde taal spreekt als toeleverancier over jouw schroefje wat je levert.
Nu een aardig voorbeeldje is, we hebben nu een klant die maakt 10, 12 machines per jaar. En die zegt van maar eigenlijk wil ik er niet 12 maken, ik wilde eigenlijk 300 maken per jaar.
Oké, dat is best veel.
Dan snapt iedereen van dan moet je echt iets anders doen dan dat je nu doet. Hè?
Ja.
En dan word je veel meer afhankelijk van je toeleveranciers. Want dan zul je die toeleveranciers veel meer eigenlijk modules moeten laten aanleveren die jij in jouw fabriek dan weer samenstelt.
Ja.
En je bent nog wel steeds zelf het bedrijf wat het ontwerp beheert. Hè? Maar delen uit dat ontwerp, dat wil je dan buiten de deur leggen. Die wil je dan laten invullen
iets heel specialistisch bijvoorbeeld.
Iets heel specialistisch, precies. En hoe gaat dat toeleveranciersbedrijf die nu dus die 10, 12 moduletjes aanlevert aan dat bedrijf, hoe gaat die dan ook opschalen? Want die moet dan ook de bocht door. Hè?
Ja.
Dus die hele keten die erachter hangt, die moet ook allemaal
mee. Ook mee. Ja, daar moet je dan wel tijd in energie investeren.
En hoe zorg je ervoor dat al die data op dat ene punt dan samenkomt?
Ja.
Nou, dat is een enorme opgave.
Ja. Ja, ik hoorde de CEO van Ford, van de auto's in Amerika, dat uitleggen in een podcast.
Mm-hmm.
Die zei, we hadden 100 toeleveranciers alleen op het gebied van software. Stukjes software die in een auto moeten. En we waren erachter gekomen dat als we dat zo laten... dan gaan wij nooit onze concurrentiepositie verbeteren.
Dan word je geen Tesla van, zeg maar.
Nee, precies. Dat zei die volgens mij bijna letterlijk. Ja. Die zei, dus nu gaan we dat zelf doen. Ja. Maar die opgave is enorm.
Ja.
Want we moeten dat dus centraliseren, bij elkaar brengen. Dat gaan we nu helemaal zelf doen.
Precies.
Ja, dat is een
en of je het helemaal zelf moet doen, dat weet ik ook niet. Hè? Maar
ja, ze wilde het zelf centraliseren en zelf ook stukken maken, maar ook vooral zorgen dat het één systeem werd in een auto.
Precies, dat is dus weer dat systems engineering. Ja. Hè? Dus dat alle systemen die je gebruikt in jouw product, dat op elkaar is afgestemd en getuned.
Ja.
Want als dat een zelfstandig systeem blijft, ja, dan werkt dat lang niet zo goed samen als dat op elkaar is afgestemd.
Het is bijna net als een sportteam, hè? Voetbalteam, hoe beter.
Precies.
Ja,
precies.
Ja. Oké, super. Ja. Dankjewel, Sander.
Ja.
Ik hoop dat het voor de luisteraars heel duidelijk was. Dat is het in ieder geval voor mij wel. En grote uitdagingen, maar wel heel hele mooie uitdagingen.
Absoluut.
Ja. Dank voor je uitleg.
Graag gedaan.
Ja, dan hebben we nog onze eindrubriek. Je krijgt van mij 10 stellingen. Die hebben te maken met digitaal en met data. Jij mag alleen ja of nee zeggen. Niet te lang nadenken. Gewoon het eerste wat in je opkomt.
Meteen.
Het is geen proefwerk.
Nee.
En je mag aan het einde op eentje terugkomen. En dan mag ik ook.
Oké.
Okay. Ja? Klaar?
Ja, let's maar door.
1. Als bedrijf moet je nu haast gaan maken met digitale geletterdheid van je workforce.
Absoluut. Oh, sorry. Ja.
Ja. 2. De Nederlandse regering snapt digitaal en data.
Nee.
3. Ik maak me zorgen om de macht van big tech bedrijven.
Absoluut. Ja.
4.
Ja?
Ja. Op middelbare scholen moeten we het vak Frans laten vallen en in plaats daarvan Python gaan geven.
Ja.
5. Nederlandse MKB-bedrijven zouden gratis onderwijs moeten krijgen in digitalisering.
Nee.
6. De Nederlandse industrie loopt internationaal voor op het gebied van digitale kennis en de toepassing daarvan.
Ja.
7. De opkomst van AI zal een grote impact hebben op productiebedrijven en machinebouwers.
Ja.
Nummer 8. Soms is onderbuikgevoel beter dan data.
Absoluut, ja.
En nummer 9. Het onderwijs moet tools als ChatGPT omarmen en integreren.
Ja.
En laatste, Nederland heeft dringend een minister van digitale zaken nodig in het nieuwe kabinet.
Ja, eens.
Nou, pas heel veel ja.
Ja.
Wil je op iets terugkomen?
Nou, niet teruggekomen, want ik denk dat de antwoorden die... dat moest ik snel geven en dat was mijn onderwerpgevoel, zeg maar. Dat is helemaal goed.
Ja.
Er was eentje bij, nummertje 3 of 4, geloof ik, over onderwijs. Oh nee, dat het gratis moet zijn. Dat het,
Nederlandse MKB-bedrijven zouden gratis onderwijs moeten krijgen in digitalisering.
Ja, ik zei nee, dat zou niet moeten. Daar blijf ik ook bij, want ik denk dat als het gratis is, dan is het ook niks waard.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus je moet er denk ik wel iets voor vragen, want die business case moet gewoon kloppen.
Ja.
Dus als je mensen, je workforce, zeg maar, op een dus de laaggeletterdheid of de...
Ja, digitale geletterdheid.
De digitale geletterdheid wil opwaarderen, dat doet iets met jouw business case. En die zou moeten kloppen. Want als die niet klopt en je stopt er dus gratis kennis bij in en daarna klopt die nog steeds,
goed punt. Ja.
Waarom zou je dat dan doen? En dan heb je het alleen maar, dan is het alleen maar over de balk gooien van publiek geld wat
niet goed. Niet zo zeggen van nou zie maar.
Zie maar waar je ermee doet.
Niet helemaal, maar met stapbudget ook een beetje gezien.
Kom er gezellig bij zitten en dat zou ik. Ja.
De vrijblijvendheid wordt daarmee te groot.
Ja, vind ik wel. Dus ik vind dat het daar mag je echt wel wat voor vragen en dat hoeft geen wereldschokkend bedrag te zijn, maar er moet wel waarde aanhangen.
Ja, ik snap wat je zegt. Ja. Volgens mij een heel goed punt. Jij zei overtuigend, de Nederlandse industrie loopt internationaal voor. Waar blijkt dat uit?
Geen idee.
Waarom zeg je dat? Een
onderbuikgevoel.
Ja? Nee, maar is het in Frankrijk of in Duitsland of in Engeland, is het daar anders? Gaat het minder snel?
Ik denk dat cultuur daar anders is. Ik denk dat wij sneller adopteren.
Ja. Ja, dat zit misschien een beetje in de Nederlandse aard.
Iets kritischer zijn en dan vragen durven te stellen. En dan ook tegen de gangbare weg die er nu is in durven gaan. En ook andere dingen naar voren durven te brengen.
Klinkt wel als Nederlanders.
Dat klinkt als Nederland. En ik denk dat we daarom voorlopen. En dat is maar een onderbuikgevoel. Ik heb er geen bewijsmateriaal voor of zo. Maar,
we hebben ASML.
Precies.
Wereldtoneel. Ja, ja, volgens mij heeft Duitsland geen ASML, tenminste niet hetzelfde.
Nee, ja, een goede auto-industrie, maar ja. Dus ook...
Ja, dat is heel iets anders, maar toch. Ja. Dankjewel, Sander.
Ja, graag gedaan.
Een heel interessant gesprek. We zitten al bijna 3 kwartier. Dus ik wil hem afsluiten.
Ja.
Wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars? Wil je nog iets zeggen? Dan is dit je kans.
Nee, niet per se. Ja, ik denk dat het goed is als mensen zich erin zouden verdiepen. Hè? Dus ja, dat wel een soort van oproep zou zijn.
En welke mensen? Dus nou ja, de machine en de productiewereld?
Ik ken in mijn omgeving, zeg maar, in mijn vriendenkring en dergelijke, moet ik ook uitleggen wat ik doe. Ja. Hè? Dus dat is absoluut niet bekend. Ja. Er is zoveel meer nodig en dat zie je overal als je ergens mee aan de slag bent. Blijkt er zoveel meer achter te zitten.
Ja,
En dat iemand daar wat meer voor open staat, zonder dat meteen te veroordelen of te...
Ja. Ja. Ja.
Belangstelling.
Ja, begrijp ik. Ja, want ik denk dat productie of maakindustrie of
nou ja, dat we daar
heel veel hebben in Nederland.
Ja, en dus, dat we daarmee zeg maar door die belangstelling, hè, dat ouders hun kinderen dus ook zeggen van hey, techniek is eigenlijk best wel een gaaf onderdeel van onze economie. Waar je ook goed je brood in kan verdienen.
Absoluut.
En het is hartstikke leuk om te doen. En dat is echt niet alleen maar meer de vieze rokende schoorstenen met vieze fabrieksvloeren.
Nee, absoluut dat is in de klimaatdiscussie krijg je
precies,
misschien een beetje
Het stereotype wat er dan heerst.
Ja.
Maar daar kun je echt gewoon hartstikke leuk werk in hebben. Ja. En dat mensen daar wat meer voor openstaan.
Ja, er zit ook veel meer achter dan bij die lopende band een beetje rondlopen.
Precies.
Ja.
Precies. Dat zou mooi zijn als we wat mensen hierdoor enthousiast hebben gekregen om ook hun kinderen te enthousiasmeren om toch richting die techniek te gaan.
Ja.
Dat zou mooi zijn.
Ja, nou, als dit maar bijdraagt dat 2 mensen dat gaan doen, dan is het volgens mij al geslaagd.
Helemaal.
Prachtige oproep, daar voeg ik niks meer aan toe. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes bij 4.
Dankjewel, hartelijk.
Okay. Dankjewel voor het luisteren naar Data Driftig. Heb je nog vragen? Wil je reageren? Of wil je zelf een keer te gast zijn? Dat kan, graag. Stuur een e-mail naar podcast@littlerocket.nl en we hebben contact. Groeten van Little Rocket.